onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen gaan zingen van Psalm 136, en daarvan de versen 11. Loof de Heere wiens heerschappij Israël voerde uit slavernij. 16, die zijn volk als bij de hand leidde door woestijn en zand. En vers 22, looft hem nu die erfenis naar zijn woord bevestigd is. De versen 11, 16 en 22 van Psalm 136. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren en zingen in aansluiting daarop van Psalm 85 het eerste vers: Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. De schriftlezing vindt u in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 4. En we lezen de versen 1 tot en met 31. We noemden u Deuteronomium 4, vanaf vers 1 tot en met vers 31. Nu dan, Israël, hoor naar de inzettingen, naar de rechten die ik u leer te doen, omdat ge leeft en inkomt en erft het land dat de Heere, de God van uw vaderen, u geeft. Gij zult tot dit woord dat ik uw gebied niet toedoen, ook daarvan niet afdoen, opdat ge bewaakt de geboden van de Heere, uw God, die ik u gebied. Uw ogen hebben gezien wat God om Baal-Peor gedaan heeft, want alle man die Baal-Peor navolgde, die heeft de Heer uw God uit het midden van u verdelgd. Gij daarentegen, die de Heer uw God aanneemt, gij zijt heden allen levend. Ziet, ik heb u geleerd de inzettingen en rechten, zoals de Heer mijn God mij geboden heeft, opdat gij al zo doet in het midden van het land waar gij naartoe gaat om het te erven. Behoud ze dan en doet ze, want dat zal uw wijsheid en uw verstand zijn voor de ogen der volken, die al deze inzettingen horen zullen en zeggen, dit grote volk alleen is een wijs en verstandig volk. Want wat groot volk is er, dat de goden zo nabij zijn als de Heere, onze God, zo dikwijls als we hem aanroepen. En wat groot volk is er, dat zo rechtvaardige inzettingen en rechten heeft, als deze ganse wet die ik heden voor uw aangezicht geef. Alleen wacht u en bewaart uw ziel wel, dat ge niet vergeet de dingen die uw ogen gezien hebben, en dat ze niet van uw hart wijken al de dagen van uw leven, en ge zult ze aan uw kinderen en uw kindskinderen bekendmaken. Ten dagen toen ge voor het aangezicht van de Heer uw God aan Horeb stond, toen de Heere tot mij zei, vergader mij dit volk, en ik zal hun mijn woorden doen horen, die ze zullen leren om mij te vrezen, al de dagen die ze op de aardbodem zullen leven, en ze zullen hun kinderen leren. En genaderde en stond beneden aan die berg nu brandde van vuur tot aan het midden van de hemel. Er was duisternis, wolken en donkerheid. Zo sprak de Heer tot u uit het midden van het vuur. Gij hoorde de stem van de woorden, maar ge zag geen gelijkenis behalve de stem. Toen verkondigde hij u zijn verbond, dat u gebood te doen, de 10 woorden, en schreef ze op 2 stenen tafelen. Ook gebood de Heer mij die deed, dat ik u inzettingen en rechten leren zou, opdat gij die deed in dat land waarnaar gij doortrekt om dat te erven. Wacht u dan wel voor uw zielen, want gij hebt geen gelijkenis gezien ten dagen toen de Heer op Horeb uit het midden van het vuur tot u sprak, opdat gij u niet verderft en u maakt iets gesnedens, de gelijkenis van enig beeld, de gedaante van man of vrouw, de gedaante van enig beest dat op de aarde is, de gedaante van enige vleugelde vogel die door de hemel vliegt, de gedaante van iets dat op de aardbodem kruipt, de gedaante van enige vis die in het water is onder de aarde. Dat gij ook uw ogen niet opheft naar de hemel, en dan ziet de zon en de maan en de ster het ganse Heer van de hemel, en wordt aangedreven dat gij voor die buigt en hem dient, die de Heer uw God aan alle volken onder de ganse hemel heeft uitgedeeld. Maar u heeft de Heere aangenomen en uit de ijzeroven uit Egypte uitgevoerd, opdat gij hem tot een erfvolk zou zijn, gelijk het op deze dag is. Ook vertoornde de Heere zich over mij om uw woorden en uw zwoer dat ik over de Jordaan niet zou gaan, en dat ik niet zou komen in dat goede land dat de Heer uw God u tot een erfenis geven zal. Want ik zal in dit land sterven. Ik zal over de Jordaan niet gaan, maar gij zult er overgaan en dat goede land erven. Wacht u dat gij het verbond van de Heer uw God, dat hij met u gemaakt heeft, niet vergeet. Dat gij een gesneden beeld zou maken, de gelijkenis van iets dat de Heer uw God u verboden heeft. Want de Heer uw God is een verterend vuur, een ijver God. Wanneer gij nu kinderen en kindskinderen geworden zult hebben en in het land oud geworden zult zijn en u zult verderven dat gij gesneden beelden maakt, de gelijkenis van enig ding, en doet wat kwaad is in de ogen van de Heere, uw God, om hem tot toorn te verwekken. Zo roep ik heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u, dat gij verzeker weldra zult omkomen van dat land waar gij over de Jordaan naartoe trekt, om dat te erven. Gij zult uw dagen daarin niet verlengen, maar geheel verdelgd worden. En de Heere zal u verstrooien onder de volken, en gij zult een klein volk in getal overblijven onder de heiden, waar de Heer u heen leiden zal. En al daar zult gij goden dienen, die werk van mensenhanden zijn, hout en steen, die niet zien nog horen, nog eten nog ruiken. Dan zult ge vandaag de Heer uw God zoeken en vinden, als ge hem zoeken zult met uw ganse hart en uw ganse ziel. Wanneer gij in angst zult zijn en u al deze dingen zullen treffen in het laatste der dagen, dan zult gij weerkeren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. Want de Heer uw God is een barmhartig God. Hij zal u niet verlaten, nog u verderven. En hij zal het verbond van uw vader, dat hij hun gezworen heeft, niet vergeten. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De inhoud voor de prediking wordt vanmorgen vooral bepaald door de versen 20 tot en met 31. En als kernteksten lees ik u allereerst vers 23 en 24. 23 en 24, daar gaat de waarschuwing uit van Gods wegen door de mond van Mozes: wacht u dat gij het verbond van de Heer uw God, dat hij met u gemaakt heeft, niet vergeet. Dat ge een gesneden beeld zou maken, de gelijkenis van iets dat de Heer uw God u verboden heeft. Want de Heer uw God is een verterend vuur, een naijver God. En vervolgens de versen 30 en 31. Wanneer gij in angst zult zijn en u al deze dingen zullen treffen in het laatste der dagen, dan zult ge weer keren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. Want de Heer uw God is een barmhartig God. Hij zal u niet verlaten, nog u verderven. En hij zal het verbond van uw vaderen, dat hij hun gezworen heeft, niet vergeten. Tot zover. Bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, indrukwekkend om dit hoofdstuk samen te lezen. Hoe uw volk verlost uit de slavernij van Egypte. Beeld van ons zondig bestaan. En u nam redenen uit uzelf. Daar was niets in dat volk waarom u tot die heerlijke daad van bevrijding en verlossing kwam. Het was door u alleen om het eeuwig welbehaag. En zo gaat het ook vandaag nog toe. Want waar wij van nature geketend aan de zonde, door u worden geroepen tot de vrijheid van de kinderen Gods, is dat uitsluitend en alleen aan uw genade te danken. Uw knecht en kind Paulus heeft daar zo heerlijk van getuigd. Uit genade zijt gezalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. En die gave wilt u ons schenken. Ook vanmorgen. Immers dat is de bedoeling van de prediking. Dat wij niet verloren zouden gaan, maar behouden worden. Dat wij te midden van onze zonden en ellende tot u, o gezegende Heer Jezus Christus, ons zouden wenden. Opdat wij dat heil dat u hebt verworven, ook voor eigen hart en leven zouden mogen kennen. En de Heer Jezus Christus mogen lief hebben. Dat ons leven als het ware door zijn liefde doortrokken wordt. Dat wij lief mogen hebben u, die de Zoon gezonden heeft om te zorgen dat die liefde een plaats zou krijgen in onze harten door zijn Heilige Geest. Hij die de toorn van u heeft gestild op de kruis over Golgotha, om de liefde Gods uit te storten in de harten van zulke boosaardige vijanden als wij van nature zijn. En wat wordt het waar en wat een wonder is het, Heer, dat vijanden met God verzoend worden door de dood van zijn Zoon. En dat evangelie mag ook vanmorgen weer uitgaan, mag gedienen tot bekering van alle die nog vreemd zijn aan dat leven der genade. En mogen kinderen lessen ontvangen vanuit de prediking van uw woord. Schenk ons daartoe de hulp van uw geest, opdat die ons leidt. Heere, gedenk uw gemeente zoals is opgekomen. Zoveel samen, jong en oud. O, geef dat er beslag mag gelegd worden op de harten door de prediking van uw woord. En gedenk dan ook uw gemeente met ons verbonden thuis of wellicht elders. Wil ook daar uw onmisbare zegen schenken. Laat daarom met orde en stichting geschieden, dat niets de loop van uw woord hinderen, dat uw naam verheerlijkt worden en zondaren in de zalige gave van het geloof mogen delen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de volgende mededeling. Aankomende dinsdag krijgt de heer Vegetakis opnieuw een CT-scan van zijn longen en organen. Het is voor hem en zijn gezin een spannende periode. De heer Geer de Groot uit Prinsenmarijn-Nassauweg 2 is opgenomen in het ASZ. Er moest een buikoperatie plaatsvinden vanwege ernstige complicaties. Zijn situatie blijft zorgelijk. De heer A.J. Herweijer, Prattenburg 110, heeft deze zomer heftige buikklachten gehad die hem enige weken in bed hielden. Er werd gedacht dat deze klachten mogelijk verband hielden met de chronische ziekte die hij heeft. Scans die enige tijd geleden gemaakt zijn, hebben uitgewezen dat dit niet het geval is. Intussen voelt hij zich weer beter en is de situatie stabiel. God lof. Mevrouw G.C. Mudders, Gelderstraat 18, kreeg afgelopen week van de arts het blijde bericht dat er geen nabehandelingen nodig zijn. Gode zij dank. Op vrijdag 7 september hopen Corné van der Wand en Dieke Klerk in het huwelijk te treden. God zegen willen ze vragen in een kerkdienst die zal beginnen om 13:30 in de Augustijnenkerk. Namens de gemeente wensen wij Corné en Dieke een gezegende dag en een gelukkig huwelijksleven. U mag nu gaven geven. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en staat in het teken van algemene doeleinden. Tweede collecte is bestemd voor het ICOS en het derde voor het werk van de kerkrentmeesters. Aan de uitgang vindt u de wijkkas en de zendingsbus. Van harte aanbevolen. En wij willen samen gezingen van Psalm 105, allereerst vers 20. God deelt zijn volk met wisse treden. Vers 23. Dus toog het verkoren volk des Heer al juichend uit. En tenslotte vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen dat het altoos hem zou vrezen. Het zijn de versen 20, 23 en 24 van Psalm 105. geliefde gemeente, het volk van Israël staat na 40 jaar omzwerven in de woestijn voor de grenzen van het beloofde land. Velen van hen zijn omgekomen. Paulus zegt, in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn in de woestijn geslagen. En de apostel geeft ook onmiddellijk al te kennen waarom. Ze hebben niet kunnen ingaan, zegt hij, vanwege hun ongeloof. Dat ongeloof dat wij zo gemakkelijk goed praten in onze kring. Mens kan zomaar niet geloven. Ongeloof is ten diepste vijandschap tegen God. God verdacht houden in zijn trouw, in zijn liefde, in zijn genade, jegens verloren zondaar. Mozes, de man Gods, heeft dit alles meegemaakt en nu aan het einde van de reis gekomen, herinnert hij dit volk aan het genadige handelen met hen. En hij zegt in vers 20, maar u heeft de Heere aangenomen en uit de ijzeroven van Egypte uitgevoerd, opdat ge hem tot een erfvolk zou zijn, gelijk het in deze dagen is. Dat woord ijzeroven, dat ziet op de gloeiend hete smeltovens, waarin het ijzer gesmeed werd. En laat ons horen onder welke onmenselijke omstandigheden de Joden hun slavenwerk hebben moeten verrichten. Maar de Heere heeft het voor hen opgenomen. Prachtig om dat te lezen. Hij heeft ze aangenomen. Eigenlijk wil het zeggen, hij heeft ze uitverkoren. Boven alle andere volken. En niet omdat er iets in dat volk zou zijn wat door de Heere bewogen is geweest om dat te doen. Oh nee, ze hebben zich ook in Egypte vergrepen aan de afgoden van hun slavendrijvers. Ze hebben ze gediend. En toch, God heeft in zijn welbehagen zich over hen ontfermd. We hebben daar ook van gezongen. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altijd hen zou vrezen. En daarom getuigt Mozes in vers 7, want wat groot volk is er dat de goden zo nabij zijn als de Heer onze God, zo dikwijls als we hem aanroepen. En wat groot volk is er dat zo rechtvaardige inzettingen en rechten heeft als de ganse wet die ik heden voor uw aangezicht geef. En met het oog op deze God en Heere, want het is die God van toen die nu spreekt tegen u, tegen jou en tegen mij. Die God die iedere zondagmorgen, en we hebben het ook zojuist nog niet gehoord, zegt, ik ben de Heere, uw God. Dat zegt hij tegen ons als nieuwtestamentische gemeente. Dat is een gemeente die van Christus Jezus is. Die zijn bloed gegeven heeft, opdat er een gemeente zou zijn die het eeuwige leven zou beërven. Nou, als we daarop zien, dan zeggen we, wat groot volk is er die de Heere zo nabij gekomen is. Dat is de eeuwige God, die in zijn Zoon Jezus Christus mens is geworden, ons in alles gelijk is geworden, uitgenomen de zonde. Hij, die het beeld is van God. Paulus zegt van hem in Colossense 1, in wie wij de verlossing hebben, door zijn bloed, namelijk de vergeving van zonde. De welk is het beeld van de onzienlijke God, de eerstgeborene van alle creaturen. In hem zien wij en door hem horen wij wie God is en hoe God is. Jezus zegt daar zelf dit van, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En die mij ziet, die ziet degene die mij gezonden heeft. En die mij gezonden heeft, die heeft mij een gebod gegeven, wat ik zeggen zal en wat ik spreken zal. Hetgeen ik dan spreek, dat spreek ik al zo gelijk mij de Vader gezegd heeft. We horen door de prediking de stem van Jezus. En Jezus zegt, in mij hoor je de stem van hem die mij gezonden heeft. Oh, wat een eerbied en diep ontzag moeten dat toch leven bij u en mij. dat deze hoge, verheven, majesteitelijke, eeuwig, rechtvaardig, heilig, almachtige God zo dichtbij komt in de zoon van zijn eeuwige liefde, dat hij tegen u en mij zegt, dit is nou mijn geliefde zoon in welke ik me welbaar heb. Luister nou naar hem, hoort hem. Dat is het enige wat God aan u en jou en mij vraagt. Luister toch naar mij. Wat hebben we erop tegen, gemeente? Want hij wil dat we ons zalig luisteren. Dat is de bedoeling van de prediking. De prediking is van God gegeven. Als het evangelie dat aan alle creaturen gepredikt moet worden, zegt hij. Geen mens uitgezonderd. Allemaal moeten we het weten. Dat wanneer we met onze zonden en onze schuld tot de Heer Jezus vluchten, wij zalig zijn. Omwille van de zaligmaker Jezus Christus. Dan kan het toch met recht gevraagd worden. Wat groot volk is er dat zo bevoorrecht is als de gemeente in de Augustijnenkerk nu bijeen. Jezus kwam naar deze wereld om te lijden en te sterven. Al als het goed is zijn wij op de wereld, gemeente, om straks het eeuwige leven te beërven. Stel eens voor dat wat anders zou zijn. Want er zijn maar twee wegen, laten we onszelf niet voor de gek houden. Of we gaan straks naar de hemel, of we gaan straks eeuwig verloren. En nu is er maar één naam, onder de hemel, onder de mensen gegeven, door welke we zalig moeten worden. Dat is een moeten van Gods wegen. En dat is door het geloven in de Heer Jezus Christus. En wat is geloven om anders dan vertrouwen op dat wat de Heere belooft. Dat is nou geloof. En dan komt hij ook vanmorgen weer met dat heerlijke woord. Tot jong en oud. Er wordt niemand uitgezonderd. Ook al denkt u misschien, nou, u moest eens weten wie hier in de kerkbank zit. Niemand uitgezonderd. Preek het evangelie aan alle creaturen. Zonder aanzien des persoons. Niemand heeft er een streepje voor bij de Heer. Zult u dat onthouden? Niemand. Voor hem zijn we allen verdoemelijke zondaar. Maar daartoe heeft hij nu de zoon van zijn welbehagen geschonken. Opdat dat doen, dat op ons rust, door hem zou worden weggedragen. En wij, ja, daar komt, hier staat het volk voor de Jordaan. Daar komt ook een moment in uw en mijn leven dat wij, zoals we dat dan zeggen, voor de Jordaan komen te staan. De Jordaan van de dood. En hoe moeten we er doorheen? Daar zullen we ons toch ook wel eens druk over maken, denk ik. Van Heer, hoe moet dat nou? Nou, u weet het, voor het volk stond de ark van het verbond in het midden van de Jordaan. En alleen daarom konden ze veilig door de Jordaan heen. En als we nou in dit leven de Heer Jezus Christus hebben lief gekregen. En wij komen op het moment daar dat wij ook door de Jordaan heen moeten. Dan staat hij daar. Dan is hij mijn ark. Mijn ark van het verbond. En dan mogen we op hem zien. Als de overste leidsman en de volleinder van het geloof. Die het gezegd heeft. Dat hij zijn werk voor mij zal voleindigen. En zo zorgt hij dat dat volk thuis komt in dat beloofde land hier boven. Maar terug naar Mozes. Dat volk gaat wel dat beloofde land in, maar Mozes niet. Hij zal in dat goede land vanwege Gods toren, zo lezen we, niet komen tegen wat hem is vergund is om op de hoogte van Pisga, dat is een gedeelte van de berg Nebo, een gezicht te krijgen op het hele land waar het volk naartoe zou gaan. Van noord tot zuid, van oost tot west. Zie toe met uw ogen, want gij zult over deze Jordaan niet gaan. En oh, wat weegt het Mozes zwaar dat hij daar niet in mag gaan. In hoofdstuk 3 doet hij nog een laatste poging om hem toch de Jordaan te laten overtrekken en het goede land te bezien. Mozes zegt dan maar: de Heere verstoorde zich zeer om uwentwil over mij. Dat wil zeggen, God was heel verbolgen over dat volk door hun opstand tegen God, omdat ze geen water hadden, kreeg God als het ware de volle laag. En Mozes en Aaron ook. En dan geeft God nogthans water. De Heer zegt tegen Mozes en Aaron: jullie moeten spreken tegen de steenrots. Maar Mozes is zo kwaad dat hij tot twee keer toe die steenrots een klap geeft met zijn staf. En dan, nou, dan mag hij het land niet in. Vanwege Gods toorn over zijn ongehoorzaamheid. En dan kan Mozes bidden wat hij wil. Maar de Heer zegt: het is genoeg. Spreek niet meer tot mij van deze zaak. En gelukkig, dat is niet alleen het genoeg in de betekenis van hou er nou maar over op, je komt dat land niet binnen. Nee, Mozes mag ook weten dat Gods genade voor hem genoeg is. Want hij, al gaat hij dat aardse Kanaan niet binnen, hij zal straks dat hemelse Kanaan beërven. En zijn graf is zelfs nooit onder ons gevonden. Dat genoeg zijn, dat komen we ook tegen in de eerste Korinthebrief. U weet het, Paulus had een doorn in zijn vlees. We weten niet precies wat het geweest is, maar het moet voor hem verschrikkelijk geweest zijn. Hij zegt: het is alsof een engel van Satan mij met vuisten sloeg. Wat een lijden. En ik heb de Heer 3 maal gebeden of alsjeblieft dat weggenomen wordt. Maar, zegt hij dan, de Heer heeft tot mij gezegd: mijn genade is u genoeg. Dat is wel een bijzonder woord, hè. Zowel in het Nieuwe Testament als in het Oude Testament. Is genoeg, genoeg. Mag ik het zo formuleren vanmorgen? Het is genade van God. Als we genoeg hebben leren krijgen aan Gods genade. Mogen we dat verstaan? Geef eens antwoord in je hart. Het is genade als we genoeg hebben leren krijgen aan Gods genade. Want wat betekent Gods genade? Wat behelst dat? Dat betekent de vergeving van zonde. En recht op het eeuwige leven. En nou zegt de Heer feitelijk tegen u en tegen mij: wees nou vergenoegd met wat ik in mijn Zoon Jezus Christus en zijn heilswerk heb geschonken. Wees tevreden met hem en stel je gerust met hem. Wat kan een mens nog meer wensen dan tevreden te zijn met de Heere Jezus? En helaas, moeten we zeggen, wat ontsporen we toch vaak, niet waar? Tenminste, ik spreek maar voor mezelf. In plaats van vergenoegen is er soms misnoegen. We hebben nog niet genoeg ontdekking. We hebben nog niet genoeg schuldbesef. We hebben nog niet genoeg tranen geschreid om onze zonde. We hebben niet genoeg liefde tot God en tot onze naasten. We hebben niet genoeg dankbaarheid. We hebben niet genoeg heiligmaking. En zo vervallen we weer in ons eigen vrome vlees. En raken we weer verstrikt in de werken der wet. Voel je nu wat een genade het is, wanneer je aan genade genoeg hebt. Dat het mijne er niet meer toe doet. Althans, niet om voor God iets te betekenen. Hè? Dat begrijpt u dan. Om nou te leven uit Christus. Ons geënt te weten in die wijnstok. Zodat die levenssappen uit hem getrokken worden. En dat zijn vruchten die hij zelf heeft voorbereid. Ze komen immers uit hemzelf voort. Genoeg aan hem te hebben. Ik bedoel natuurlijk niet dat je genoeg van hem zult krijgen. Het tegenovergestelde is het geval. Want oh, wat een wonder toch, als je weten mag hoe je als een arme zondaar opgeraapt bent door hem. In die vreselijke situatie waarin hij ons vond, nietwaar? Op het vlakke van ons veld, van het veld, vertreden in ons geboortebloed. Niemand had medelijden met ons. En zie daar, dan behaagt hij zijn hand op mij te leggen. Onbegrijpelijk. Nou, en waar dat maar enigszins door gaat dringen, komt er een verlangen. Verlangen naar zijn woord. Kijk, in die zin hoeven we niet genoeg te hebben. Verlangen naar zijn woord. Want uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Dan komt er toch ook een verlangen naar zijn dienst, niet waar? Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Een verlangen naar zijn huis, hoe lieflijk zijn mij uw woningen. O Heer, daar is schuil. Verlangen naar zijn geest, toch schonk ge mij de hulp van uw geest. Verlangen naar zijn ogen, zijn oog slaat mij in liefde gade. Verlangen naar zijn mond, hij kuste mij met de kussingen van zijn mond, genade. Verlangen naar zijn lippen. Genade is op uw lippen uitgestort. Verlangen ook naar zijn oren. Hij neigt zijn oor. Ik roep tot hem al mijn dag. Verlangen naar zijn armen. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen. Verlangen naar zijn handen. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Verlangen naar zijn voeten. Want waar hij zijn voetstap zet, daar zal het al ten zegen dijen. Daar druipt het al van vet. Begrijpt u nu dat de bruid uit het Hooglied, als ze zo vol van hem is, uitroept: alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Nou, Mozes weet dat hij aan deze zijde van de Jordaan zal sterven. En dat volk mag straks wel dat beloofde land in. En dan gaat hij als een liefdevolle vader van dat volk en als een opa, een grootvader van dat volk, de nodige waarschuwing aan de kinderen van Israël geven. Want Mozes voorziet al dat het hopeloos fout gaat met dat volk. En ach, zijn naderende dood is als het ware een voorspel op de ondergang van Israël. En zijn laatste waarschuwing luidt als volgt: pas er toch voor op dat je het verbond van de Heer uw God, dat hij met u gemaakt heeft, niet vergeet. Dat verbond krijgt alle nadruk. De Heer heeft zich immers zelf aan dit volk verbonden, opdat ze zich zouden gedragen als kinderen van het verbond. Hij noemt zich ook voortdurend hun Heere en hun God. En nou waarschuwt Mozes hen voor het grootste gevaar dat dit volk kan overkomen. Want terwijl de Heere dit volk tot zijn erfdeel, zo hebben we gelezen, verkoren heeft, dreigt het levensgrote gevaar dat wanneer ze straks in dat beloofde land gekomen zullen zijn, ze de goden van dat land gaan dienen. Doet dat niet, zegt Mozes, want de Heer onze God is een verterend vuur. Dus de Heer is niet alleen een liefhebbend vader, zoals die in Psalm 103 bezongen wordt, die met ontferming op zijn kinderen neerziet, maar zijn ogen zijn ook als een vlammend vuur, als daar beelden van andere goden worden opgericht en om die te dienen in plaats van die enige ware God en Heer. Dan zal hij een vuur blijken te zijn. En die zal hem verteren. Want de Heer uw God is een verterend vuur. Een ijverig God. Dat wil zeggen een God die zich zou beijveren om zijn vlammende toren te laten gelden waarin zijn erfvolk andere goden gaat dienen. God maakt hoor, over die bijzondere band die met dat volk is aangegaan. God maakt over u en jou en mij, omdat hij ook zo'n bijzondere band met ons is aangegaan. Kijk maar. Of achten we dat voor niets? In vers 26 staat: omdat zij dus die andere goden gaan dienen, gij zult uw dagen in dat land niet verlengen, maar ik zal u ganselijk verdelgen. Letterlijk staat er: verdelgende zal ik u verdelgen. Het is ook apart dat dit niet alleen in het Oude Testament staat, maar ook in het Nieuwe Testament. Paulus spreekt erover in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 12. Daar zegt Paulus, want onze God is een verterend vuur. Hij spreekt daarover in het verband dat hij de Hebreeën oproept, en ik citeer de tekst, om de genade vast te houden door welke wij een welbehagelijk God mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. En zo wij dat niet doen, zegt Paulus, is onze God een verterend vuur. God is alleen ons welbehagelijk als wij met liefde, met eerbied, met vruchten van geloof en bekering mogen dienen. En nou gaat Mozes hier zeggen hoe ver dit volk daarvan af zal raken. En dan wil ik jong en oud vragen om met mij mee te lezen de versen 25 en 26, want ze gaan ons allemaal aan, gemeente. En het is een boodschap die God ons in zijn genade doet horen, niet willende dat enige van ons verloren zou gaan. Daar staat in vers 25 en 26, wanneer gij nu uw kinderen en uw kindskinderen gewonnen zult hebben, en in het land oud geworden zult zijn en u zult verderven, dat gij gesneden beelden maakt, de gelijkenis van enige dingen, doet wat kwaad is in de ogen van de Heere uw God, om hem tot toorn te verwekken. Zo roep ik heden de hemel en de aarde tot getuigen, dat is bedoeld om nog meer gewicht aan die woorden te geven, dat gij voorzeker weldra omkomen zult van dat land waar gij over de Jordaan naartoe trekt om dat te erven. Gij zult uw dagen daarin niet verlengen, maar gij heel verdelgd worden. Moet eens kijken, hier gebruikt de Heer drie verschillende woorden om hun ondergang te verwoorden. Hij zegt, je zult omkomen. Je zult niet lang leven en je zult geheel verdelgd worden. En dan is dat woord in de allereerste plaats, dat is natuurlijk duidelijk, aan het volk van Israël gericht. Dat zal ook uit het vervolg blijken, waar het gaat over de ballingschap en hoe ze over de hele wereld verstrooid zullen worden en angst zullen zijn, zo lezen we, in het laatste der dagen, hoe God hen tenslotte weer zal doen terugkeren naar hun land, om ze dan in het volle heil te doen delen. Maar laten we er ook op letten dat dezezelfde God en Heere ook met ons een verbond heeft opgericht. En uit kracht van dat verbond, van het nieuwe verbond, dat Jezus zelf bij de instelling van het heilig avondmaal bevestigd heeft in zijn eigen bloed. We lezen daar zo bijzonder als hij de drinkbeker opneemt, dan zegt hij, dit is het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Verbond betekent dat in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Nou, is deze God ons nabij gekomen of niet? Waar hij dat bloed der verzoening van zijn lieve Zoon aan onze voorhoofden heeft bevestigd. Wat een diepe band heeft God toch met u en met mij. Hij wil dat wij door de kracht van dat bloed behouden worden. Prachtige zang is er, daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het Lam. Nooit vergeten, gemeente. We zijn het die zalige bloedband van Christus aangewezen, die hij zelf heeft gelegd. Mag ik het zo verwoorden naar de kinderen toe? Hij heeft een bloedspoor in jullie leven getrokken. En dan wil hij dat wij dat spoor zullen volgen. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En dat bloed, dat reinigt nou van alle zonde. En hoe ziet u Mozes hier dat volk aanspreekt? Hij spreekt hier over de kinderen en over de kindskinderen. In vers 9 heeft hij daar ook al over gesproken. En gij zult ze aan uw kinderen en uw kindskinderen bekendmaken. Wat dan? Wel de dingen die God gedaan heeft in het leven van het volk. En dan ook in het 10e vers. En ik zal hun mijn woorden doen horen die ze zullen leren om mij te vrezen al de dagen die ze op de aardbodem zullen leven. En ze zullen hun kinderen leren. Ouders, dat is onze dure roeping. Om onze kinderen voor te gaan en voor te leven in de dienst aan de Heer. We hebben het hier al beloofd. Dat we ze zelf zouden onderwijzen. Als ze tot hun verstand gekomen zijn. En te helpen onderwijzen. En dat kunnen we nooit genoeg doen. O, laat het maar gehoord en gezien worden in ons leven. Wie de Heere in Christus Jezus voor u en voor mij is. Nou hebben we gehoord. Dat is opvallend dat Mozes het zwaartepunt hier van het dienen van God legt. Op het geen wilde maken en dienen. God wil absoluut niet dat er een beeld gemaakt wordt van welke God er ook. Ook niet van hemzelf. Absoluut niet. Christus is zijn beeld. Een levend mensenkind is het beeld, het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En wat begeren wij dan op hem te lijken? O, zo maak ons uw beeld gelijk. O, waar dat nog niet gevonden wordt, blijft dit woord staan. Onze God is een verterend vuur. Mag ik het u vragen? Bij de eerste ritselingen van het nieuwe leven in jou en mijn hart. Gaat de Heer toch al direct door zijn Heilige Geest de begeerte geven om tegen de zonde te strijden? En maakt hij ons toch van harte bereid om voor de Heer te leven? Lieve kinderen, luister eens goed. Dan wordt dat kindergebedje wat in jullie iedere avond bidden voor de Heer. Dat wordt de praktijk in het leven, niet alleen van kinderen, maar ook in het leven van je papa en mama en ook in het leven van je opa en oma. Zal ik het eens zeggen? Jullie kunnen het in je hartje allemaal mee opzeggen. Maar dat is dan geloofspraktijk geworden. Boze dat ik heb gedaan. Zie het Heere toch niet aan. Schoon mijn zonde velen zijn. Maak om Jezus wil mij rein. Mag ik eens vragen, welke God dienen wij eigenlijk? Dienen wij met ons hart de God en Vader van onze Heer Jezus Christus? Welke plaats heeft Hij in ons leven? Leven we voor Hem? Is Hij ons leven? Of is Hij de God van de paar minuutjes per dag? Word je nu ontmaskerd? Dat is niet om u of jou eens even te grazen te nemen, maar om je te ontdekken. Om je te ontdekken aan het gemis, aan wie zijn de zonder God, hopeloos verloren mens. Daarom laat de Heer het ons prikken. Omdat we erop zien dat we puit die gerechtigheid van Christus voor God geen enkel, maar dan ook geen enkele bestaansgrond hebben. Beeldendienst, toen. En nou is het niet moeilijk om de lijnen door te trekken naar de moderne beeldendienst van vandaag. Het is een cultuur geworden. Gisteren las ik in de Telegraaf. De smartphone is ons leven geworden. Vroeger moesten die mensen naar de bossen toe en naar de bergen en naar de tempels waar die beelden stonden. En wij dragen onze smartgod 24 uur per dag bij ons. Onze wereld en ons hart is overstelpt geraakt door smartphones. Binnen enkele seconden kunnen we alles voor onze ogen toveren. Een kwestie van tikken en schuiven. We kunnen horen. Kijk, die beelden die konden niet horen, die beelden die konden niet zien, die beelden konden niet spreken, die beelden konden niet lopen. Kon allemaal niet. En wij, we kunnen de beelden horen. We kunnen ze zien. We kunnen zelfs, vaak met rampzalige gevolgen, erdoor gezien worden. En nou hebben die beelden niet alleen een prominente plaats gekregen in het leven van de wereld. Dat zou wel erg genoeg zijn. Maar nu hebben die beelden ook een prominente plaats gekregen in het leven van de christelijke gemeente. En wel zo dat wij door de tijd die wij besteden aan de smart God, mag ik hem zo typeren, geen tijd meer hebben voor God en onze naast, laat staan dat er ook nog maar enige liefde tot God gevonden wordt. En voor onze naasten, die zien we niet eens meer staan, we zijn zo gefocust op het beeld. De ogen op het beeld en de oren dicht. En wat horen we? Het is niet te controleren. Maar ik weet wel dat alles wat God verbonden heeft op het beeldscherm met een enkele beweging zichtbaar wordt en hoorbaar wordt. De hel in onze binnenzak. Ik vroeg over een goddienst van een paar minuten. Hoeveel tijd krijgt de smart God? Weet je wat het gevolg ervan is? Geen tijd meer om Bijbel te lezen, geen tijd meer om stille tijd te nemen, geen tijd meer om gemeenschap met God te hebben, geen tijd meer om over God te spreken, geen tijd om hem te dienen. Wat heeft die smart God al niet verdrongen uit ons leven? En misschien zeg je, ja dominee, het is tegenwoordig iedere week prijs in de kerk. Alle dominees moeten zo nodig tegen die smart God preken. We worden het zat. Nou, zo ging het nou met de profeten in die tijd ook. 400 jaar hebben ze tegen de beelden gepreekt. De mensen waren het gewoon helemaal beu, maar ze bleven gewoon doorgaan. En uiteindelijk zijn ze in de ballingschap terechtgekomen. Wat denk je, in de ballingschap gaan ze de goden van hun verdrukkers dienen. Net zoals ze het in Egypte geflikt hebben, doen ze het in Babylonië en Assyrië precies hetzelfde. Daarom is het nodig om te blijven waarschuwen, want dit is een gevaar dat zijn weerga in de geschiedenis der mensheid niet kent. Wat wij beleven in onze tijd is nog nooit vertoond. Nou zegt Mozes hier, als jullie straks in dat beloofde land zijn, dan gaan jullie je verslingeren aan de afgoden van die tijd, het werk van mensenhand. Ik ga nu toch een apart woord richten tot mensen die een leven met de Heere gekend hebben. Als je die op de man af of op de vrouw af zou vragen, joh, kun je nou ontkennen dat God in je leven is gekomen? Dan durven ze geen nee te zeggen. Maar wat zijn we in de greep geraakt van de moderne afgoden van deze tijd. En misschien zeg je wel, ach, hoe moet het nou verder? Als je al die voorrechten ziet, geboren op het erf van Gods verbond, het bloed van Jezus aan je voorhoofd, opgevoed bij de gezonde leer, kerkdienst na kerkdienst meegemaakt, belijdenis gedaan, oprecht, avondmaal gevierd. Weet je wat het volk van Israël meegemaakt heeft? Ze werden allemaal in één doop gedoopt door de Rode Zee te gaan. Ze waren allen onder dezelfde wolk. Ze hebben allemaal gegeten van het hemelse brood in de woestijn. Ze hebben allemaal gedronken uit de steenrots die volgt. En dat was de Heer Jezus Christus. Hij moest kijken wat er van terecht is gekomen. En dan te bedenken. Hier staat onze God als een verterend vuur. Dat de hitte van Gods gramschap geblust is geworden op Golgotha. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Daar heeft Jezus de zonde van het ganse menselijke geslacht op zich genomen. Zodat wij het hebben kunnen zingen. De hitte van uw gramschap is geblust. O, nu hoor ik alle schreeuw uit het hart. O God, wees mij de zondaar genadig, precies. Daar wil God je hebben. Dan kan het niet langer meer zoals het is. En luister dan eens naar die heerlijke belofte, want dat wordt hier ook voorzegd. Dan zult ge vandaar, dat is in dat afgodische land bij de bezetter, uw God zoeken en vinden. Als ge hem zoeken zult met uw gans hart en uw ganse ziel. Kijk, dat is wat anders als die afgoden naloop. Nu komen we als het ware als de verloren zoon in de varkensstal tot het rechte inzicht waar we in terecht gekomen zijn. Asaf kwam er ook achter. Ik was een groot beest bij u, zegt hij. Niet eens meer aan staat om van varkensvoer te leven. En dan, wanneer gij in angst zult zijn en al deze dingen zullen treffen in het laatste der dagen, dan zult ge weer keren naar uw Heer, uw God, en zijn stem gehoorzaam zijn. Want de Heer, uw God, is een barmhartig God. Hij zal u niet verlaten en hij zal u niet verderven. En hij zal het verbond van uw vader dat u gezworen heeft niet vergeten. Ik kan me voorstellen dat je zegt, dominee, ik moet het even verwerken, want er komt zoveel op me af. Dat was bij mij ook zo. Als je aan het voorbereiden bent, dan zeg je, mensen, wat een boodschap. Welke zondaar rekent nog op een barmhartig God, als je allemaal hoort wat er gebeurd is? Welke zondaar in de Augustijnenkerk rekent nog op een barmhartig God, als het leven gezien wordt in het licht van die heilige wet die we samen hebben gelezen? Onze God is een verterend vuur. Maar dan te weten dat Christus door dat vuur verteerd is geworden. Dan zult ge vandaar uit die ballingschap roepen naar boven. Kijk, dan wordt het waarheid, zo zeggen we dan, in ons binnenste. En dan geeft vers 31 tenslotte antwoord op de vraag, wie is daar nou de diepste oorzaak van? Wel, in vers 31 wordt alles geschreven op naam van de Heer, de God van het verbond. De Heer is nog steeds die God die zich kennelijk aan dit volk verbonden wist. Want de Heer uw God is een barmhartig God. Hier ontmoeten we die God met rommelende ingewanden, want zo staat het er echt. En we kennen Jezus, nietwaar, die met ontferming over de schade bewogen was. Matthew Henry zegt hier zo prachtig, dit wordt hier gezegd als een aanmoediging tot berouw en bekering, maar ook als een aanmoediging tot gehoorzaamheid. Zullen wij een barmhartige God verlaten, die ons nooit verlaten zal, en laat de goede tierenheden van God ons bewegen om hem te blijven aanhangen. Dan kun je toch zien wat de gedachte zo'n man van God gehad heeft. Hè? Paulus zegt eigenlijk precies hetzelfde. Zijn het niet de goede tierenheden des Heren die ons tot bekering leiden? En nu, in de laatste der dagen, dat kleine volkje van Israël dat uit de ballingschap verlost zal worden, dat is feitelijk maar een schaduw van wat er nog te wachten staat met Israël. Hier verzegt Mozes feitelijk waarover Paulus ook zal spreken. Alzo zal geheel Israël zalig worden. Mozes zegt hier dat dat volk over de hele wereld verstrooid zal worden. Nou, is het uitgekomen of niet? Alleen daarom zou je God al moeten geloven vanmorgen. Mozes zegt het al, je zal over de hele wereld verstrooid worden. Is het gebeurd of niet? En dan op wonder van genade moet er eerst een holocaust plaatsvinden om dat volk in het beloofde land terug te brengen. En u weet hoe heftig dat onder kritiek staat nu. Als nu nog moest gebeuren, zou het nooit meer gebeuren. Maar gedane zaken nemen geen keer. God heeft het beloofd dat die terugkeer zou komen. Maar niet alleen dat. Ze zullen ook tot het geloof van de Heer Jezus Christus komen. Paulus spreekt in Romeinen 11 eerst over de heidenen. Dan zegt hij, indien gij afgouwen zijt tot olijfboom die van nature wild was. En tegen de natuur de goede olijfboom ingaat. Wat is dat, hè? Als je tegen de natuur ingeënt bent, die goede olijfboom Christus. En dan tegen de Joden zegt hij, hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom ingeënt worden. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, dat de verharding over een deel van Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En al zo zal geheel Israël zalig worden. Hoe dan? Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen. Kijk, om hem zal het gaan. De heiden wordt niet anders zalig als de Jood. En zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun verbond van mij, dat ik hun zonde weg zal nemen. Wel nu, zo zullen Jood en Heiden door diezelfde genade van Christus getroost leven en eenmaal zalig sterven. En waarom nu? Waarom nu? Wel, het is trouw. Al wat Hij ooit beval, het staat op recht en waarheid Paul, als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond. Aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Amen. Zingen we op Psalm 111 vers 5. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u voor uw evangeliewoord. Wat bent u ons nabij gekomen. U die de grote en verheven majesteitelijke God bent. Maar die in uw Zoon Jezus Christus ons een beeld van u heeft geschonken. Een beeld dat zijn weerga niet kent in alles wat wij ervan gemaakt hebben. En u vraagt u alleen maar om naar hem te luisteren. Om op hem te zien. Om in hem te geloven. En nu is het die geest die Christus heeft verworven. Om dat alles een plekje te geven in ons hart. En daartoe laat u de prediking uitgaan. Opdat wij zouden horen de stem van de Zonen Gods. En die ze gehoord hebben. Die zullen leven. Leven tot een eeuwigheid. Want dit is het eeuwige leven dat wij u kennen. Dan vangt dat eeuwige leven hier feitelijk al aan. En er is ons sterven niet anders dan een afleggen van een lichaam der zonde en des doods. Opdat wij door de doodsjordaan heen met Christus, met zijn Vader en met de geest die van de Vader en de Zoon uitgaat, verenigd zullen worden. O Heer, wat een verwachting dan voor allen die u hebben lief gekregen. Maar er is ook een ernstige waarschuwing aan ons adres uitgegaan. Omdat wij niet menen dat we met de afgoden van deze tijd de doodsjordaan veilig door zullen komen. Ach, Heere, dat dan dat appel dat is uitgegaan, gehoord is geworden of nog als een echo zal nagalmen in onze harten. Wij danken u voor alles het goede dat u gaf in ontmoeting met deze gemeente. Wat heerlijk dat we ons er echt weer thuis mogen voelen. Het is zo anders geweest, Heer, u weet het. Maar u hebt het geschonken, een geliefde gemeente te ontmoeten. En we dragen haar aan u op, jong en oud. U kent ons hoofd voor hoofd en hart voor hart. Schenken ieder wat nodig is voor tijd en eeuwigheid bij u. We mogen bijzonder de zieken aan u bevelen. Ze zijn bij namen genoemd, u kent hun omstandigheden. De spanning, de zorgen die er zijn. Wil nog uitkomst, nog genezing schenken, Heer. Wil ook dank aanvaarden als u genezing gaf of weer begin van genezing daar mag zijn. We bidden u voor het bruidspaar Corné en Dieke, die deze week in de band van het huwelijk bevestigd zullen worden. Wat heerlijk dat ze dat mogen doen voor uw aangezicht. Op de knieën, Heer. Een heerlijker begin van het huwelijk is niet denkbaar. En dan daar te liggen voor uw aangezicht. En het te horen dat Heere zegen op uw taal. Zijn gunst uit Sion, uw bestraal. Bereid zijn onvergetelijke huwelijksdag tot eer van uw naam en tot zegen van hen en van allen die om hen heen mogen staan. We mogen u bidden voor de beide dienaren die u aan deze gemeenten hebt verbonden. Zegen onze broeders in al hun werk dat ze mogen doen. Ook zij die leiding hebben te geven aan het kerkelijk leven, de ambtsdragers. Allen die een taak hebben in het midden van uw gemeente. Heren, we mogen u bidden voor uw bondsvolk Israël. We hebben gehoord van die heerlijke verwachting al door Mozes bond uitgesproken. En we zien er al uit dat het gebeuren gaat. Gedenk uw kerk in de vervolging en verdrukking. Gedenkt allen die uitgezonden zijn op het zendingsveld of dichtbij evangelisatiewerk mogen verrichten. We denken ook aan alle jongens die uitgezonden zijn of worden om vrede te brengen of te houden in gebieden waar het levensgevaarlijk kan zijn. Dat is iedere keer weer gebleken. O Heere, dat daar ook gebed voor mag leven in onze harten. Ik wil met hen zijn die niet in uw huis konden zijn, omdat ze ziek zijn. Met ons meeluisteren, wellicht, of later de prediking horen. Geef dat ook zij de zegen van uw woord mogen ervaren. We dragen met name ook onze jongeren aan u op. O, er is in de prediking gewezen op de grote gevaren die ze bedreigen van ogenblik tot ogenblik om helemaal op te gaan in de dingen van de wereld. Terwijl u eenvoudig zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En dat is niet alleen een boodschap voor onze jonge mensen, voor onze kinderen, maar ook voor de ouders en de ouderen onder ons. Heere, dank voor wat u gaf. Verzoen het tekort, het zondige. Zie ons aan in het volkomen werk van Christus. Schenk ons de genade om aan uw genade genoeg te hebben om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is van Psalm 33, de versen 6 en 7. 6 en 7 van Psalm 33. Gemeente, gaat heen in vrede, wrijft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.